Een hele goede avond allemaal. Fijn dat u bent gekomen. En ik hoop dat u bent gekomen omdat u meer wil leren over de Heer Jezus, over het woord van God. Ik ben heel dankbaar voor deze organisatie waar u net iets over hoorde. Ik ben dankbaar voor ieder initiatief in dit land waar het woord van God gebracht wordt. Want we leven in een tijd waar steeds heftiger aanvallen komen vanuit het rijk van de duisternis op de persoon van de Heer Jezus. In onze gemeenten, nou u hoeft daar maar een beetje het nieuws van te volgen, wat er allemaal speelt in allerlei kerken en gemeenten en ook in uw en mijn persoonlijke leven. Daar waar wij graag hem willen vertegenwoordigen, krijgen wij te maken met felle tegenstand. En daarom is het zo fijn dat er organisaties zijn, initiatieven, die het hoog en het vaandel hebben om dat woord van God aan de man en de vrouw te brengen. En ik zou het ook fijn vinden als u voor mijn bediening zou kunnen blijven bidden. Want ik merk ook dat deze aanvallen steeds heftiger worden, ook in mijn leven. En gelukkig hebben we een voorspraak, hebben we een hoge priester. Maar toch is het fijn als we elkaar bemoedigen en versterken en ook ondersteunen in dit werk. En daar wilde ik gewoon even mee beginnen. We gaan vanavond nadenken over de zeven bazuinen. Dat zijn niet dezelfde bazuinen als de laatste bazuin waarbij wij worden veranderd. Maar goed, ik ga eerst wat lezen uit Openbaring 8. Een paar teksten, het is best wel een pittige avond, denk ik. Misschien wordt het u allemaal een beetje te veel. Ik hoop dat u kunt meeschrijven of het later terug kunt luisteren. Atti zei het al, het is een moeilijk boek. En er gebeuren heel veel dingen, maar ik zal proberen het zo ordelijk mogelijk, om met Lucas te spreken, uit te leggen. We gaan eerst lezen Openbaring 8 vanaf vers 6. Daar is sprake van zeven engelen en die staan voor God. Kunt u lezen in vers 2. Dat zijn niet zomaar engelen. Het zijn hele bijzondere engelen die voor God staan. En dan staat er in vers 6. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bazuinen. En de eerste bazuinde en er kwam hagel en vuur vermengd met bloed. En het werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de aarde verbrandde. En het derde deel van de bomen verbrandde. En al het groene gras verbrandde. En de tweede engel bazuinde. En iets als een grote berg brandend van vuur werd in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee die zielen hadden stierf. En het derde deel van de schepen verging. En de derde engel bazuinde en er viel uit de hemel een grote ster brandend als een fakkel. En zij viel op het derde deel van de rivieren en op de bronnen van de wateren. En de naam van de ster wordt Alsem genoemd. En het derde deel van de wateren werd Alsem. En vele van de mensen stierven door de wateren omdat zij bitter waren gemaakt. En de vierde engel bazuin en het derde deel van de zon en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren werd getroffen. Opdat het derde deel daarvan verduisterd zou worden en de dag voor een derde deel daarvan niet zou lichten en de nacht eveneens. En ik zag en ik hoorde één arend vliegen in het midden van de hemel die met luide stem zei, wee, 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 hun die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin van de drie engelen die gaan bazuinen. En de vijfde engel bazuin en ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen en haar werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En ze opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen voort op de aarde. En hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. Vers 7. En de gedaanten van de sprinkhanen waren aan paarden gelijk, toegerust tot de oorlog. En op hun koppen was zoiets als kronen, aan goud gelijk. En hun gezichten waren als gezichten van mensen. En ze hadden haar als vrouwenhaar. En hun tanden waren als die van leeuwen. En ze hadden harnassen als ijzeren harnassen. En het gedruis van hun vleugels was als gedruis van wagens met vele paarden die ten oorlog trekken. En ze hadden staarten aan schorpioenen gelijk en angels. En hun macht was in hun staart. Staarten om de mensen schade toe te brengen 5 maanden lang. Ze hadden over zich als koning de engel van de afgrond. In het Hebreeuws is zijn naam Abaddon. En in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Dan vers 13. En de zesde engel bazuinde. En uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God is, hoorde ik 1 stem die zei tot de zesde engel die de bazuin had: maak de 4 engelen los die gebonden zijn bij die grote rivier de Eufraat. En de 4 engelen die gereed waren tegen het uur en de dag en de maand en het jaar om het derde deel van de mensen te doden werden losgemaakt. En het getal van de legers van de ruiterij was 20.000 tienduizendtallen en ik hoorde hun getal. Dan nog 1 vers uit hoofdstuk 11, vers 15, tenslotte. En de 7 engel bazuinen en er kwamen luide stemmen in de hemel en die zeiden: het koninkrijk van de wereld van onze Heer en van zijn Christus is gekomen en hij zal regeren tot in alle eeuwigheid. Tot zover. Dat was een pittig stukje, vindt u niet? En wellicht heeft u meerdere malen gedacht, wat zou dit nou toch te betekenen hebben? We gaan daar zo in detail naar kijken. Als u een gelovige bent, en dat hoop ik, als u de Heer Jezus heeft aangenomen als uw verlosser, als uw heiland, als uw Heer, dan mag u weten dat u behoort bij de gemeente van de levende God. Het lichaam van Christus, de bruid van het Lam. En daarvan weten we dat ieder moment de laatste bazuin kan klinken. De bazuin die anders is dan deze 7 bazuinen. Want de bazuin uit 1 Thessalonicense 4 is de bazuin die gebruikt wordt bij het Romeinse commando voorwaarts mars ingerukt. Terwijl de 7 bazuinen die we straks gaan bekijken een heel andere betekenis hebben. Ze hebben te maken met een waarschuwend karakter van God uit naar de wereld toe. En de toestand in deze wereld wordt steeds schrijnender. De afgelopen week alleen al hebben we de meest verschrikkelijke beelden weer kunnen zien als het gaat om de aanvallen van Poetin op Oekraïne. Maar niet alleen dat, ook de christenheid is hopeloos verdeeld. En we hebben daar de eerste avond over nagedacht toen we over de 7 gemeenten nadachten. We zouden het zout van de aarde moeten zijn. En we zouden moeten zijn het licht van de wereld. Maar het zout heeft zijn kracht verloren. Ons land heeft het christelijke karakter overboord gegooid en de gevolgen zijn desastreus. Abortus, euthanasie, echtscheidingen, homohuwelijken. Mensen die psychisch in de war zijn, dat aantal groeit met de dag. En we zouden moeten zeggen dat wij als gelovigen ons zouden moeten verootmoedigen voor die toestand. Maar toch, als u een gelovige bent, dan mag u weten dat als die bazuin klinkt straks, misschien vanavond, dat u veranderd zult worden in een ondeelbaar ogenblik en dat u de Heer Jezus tegemoet gaat in de lucht en dat u dan voor eeuwig en altijd zult zijn in het huis van de Vader. Het huis waar de Zoon is, waar de Vader is, niet de hemel zoals Openbaring 4... Want dat is een hemel waar ook engelen zijn en de 4 levende wezens. Maar het huis van de Vader is intiem, is uniek. En dat is een heel bijzondere roeping, een heel bijzondere toekomst. Wat is dan onze opdracht, broeders en zusters? Wat is uw verantwoordelijkheid nu u nog hier bent? Ik lees het voor uit 2 Petrus 3, vers 17 en 18. Want we gaan vanavond kijken naar de toekomst. Wat gaat er gebeuren nadat de gemeente van God is opgenomen in heerlijkheid? Wat zegt 2 Petrus 3, vers 17 en 18? En dit is tegelijk het doel van dit boek Openbaring. U dan, geliefden. Dat mag u even laten zakken, u bent geliefden. Ik hoop dat u dat nog een beetje raakt, want we zijn soms een christendom geworden wat een beetje formalistisch is, weet je wel. Maar we zijn geliefden van de Vader. Nu u dit van tevoren weet, wees op uw hoede dat u niet door de dwaling van de zedelozen meegesleept afvalt van uw eigen standvastigheid. Maar dan komt het, groei op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag van de eeuwigheid. Amen. Uw verantwoordelijkheid is bezig zijn met de Heer Jezus, opgroeien in wie Hij is. En daarvoor heeft u het woord van God gekregen. Waarin ons zijn persoon wordt voorgesteld in al zijn heerlijkheden. Het kennen van de eeuwige Zoon bijvoorbeeld, betekent het kennen van de Vader. En je thuis voelen in de familie van God. Het Johannesevangelie, de brieven van Johannes, vertellen ons over die geweldige liefde die er is in de familie van God. De Vader is openbaar geworden door de Zoon. Hoe meer u de Zoon kent, hoe meer u de Vader kent. Maar het kennen van de Heer is ook belangrijk. Hij is ook de Heer. En wij zijn discipelen. En hoe meer we hem kennen als Heer, hoe meer we hem gaan gehoorzamen. Toch? En zijn geboden zijn niet zwaar. Waarom niet? Omdat onze Heer ons ook zijn geest heeft gegeven. De geest van God. Hem kennen als de Christus betekent dat we weten waar het allemaal naartoe gaat. Want hij is de man, de mens, door wie God al zijn raadsbesluiten gaat vervullen. En in hem kennen we ook onze positie, namelijk het lichaam van Christus. Het kennen als hem als de Zoon des mensen betekent ook het wijken van het kwaad. En het boek Openbaring is een boek, ik heb het al vaker gezegd, van oordeel. Alles ademt oordeel en gerechtigheid uit. En we hebben in hoofdstuk 1, vers 1, het is de openbaring van Jezus Christus. Hij heeft deze openbaring ontvangen van zijn God. En tegelijkertijd is het een openbaring van hemzelf. Want als de zeven zegels verbroken zijn, dan zal hij komen in deze wereld. En elk oog zal hem zien. Ook zij die hem hebben doorstoken. Maar u mag vanavond al hem zien. Als de Zoon des mensen die in dit Bijbelboek de oordelen uitvoert over een wereld die de schepping heeft verdorven en de naam van God heeft onteerd en die de persoon van de Heer Jezus heeft verworpen. Daarom komt er straks in verschillende fasen oordeel over deze wereld. Daar gaan we zo naar kijken. Hij toont het aan zijn slaven, hoofdstuk 1, om zijn slaven te tonen. U bent niet alleen een zoon van de Vader in Christus, u bent niet alleen een discipel, maar u bent ook een slaaf. Want u bent, zoals die slaaf in Exodus 21, meen ik, door zijn oor gepriemd is, weet je wel. Zo bent u vast aan de Heer Jezus gemaakt. En heeft u maar één ding, u wil met uw oor luisteren wat hij zegt. Tenminste, dat hoop ik. Maar gehoorzaamheid volgt altijd uit de kennis van wie hij is. Nou, dan gaan we naar het boek Openbaring zelf. We gaan eerst even naar hoofdstuk 5, vers 1. Ik ga het langzaam opbouwen. En mocht u straks vragen hebben, schrijf ze even op. Want Ik zei het net al aan het begin, er zullen heel wat moeilijke dingen de revue passeren vanavond. Maar in hoofdstuk 5 zien we, ik zag op de rechterhand, vers 1, hè, van hem die op de troon zat een boek. Maar dat boek, dat is beschreven van binnen en van buiten, of van achteren, deze vertaling, met 7 zegels. Dat boek bevat de raadsbesluiten van God. Hij heeft deze dingen besloten ten aanzien van de ontwikkelingen die leiden naar de komst van de Heer Jezus. Het is beschreven van binnen en van buiten of van achteren. Het staat helemaal vast hoe dat zal gebeuren. De oordelen die gaan komen, heeft God in zijn raad besloten. Maar het is nog verzegeld. Het is nog niet openbaar geworden. Niemand weet nog wat die oordelen zullen zijn. Die leiden tot de heerschappij van de Heer Jezus over deze aarde. Maar het lam, dat staat ook in hoofdstuk 5, het lammetje staat er eigenlijk, in vers 5. De leeuw uit de stam van Juna, de wortel van David, heeft overwonnen. En dan kijkt Johannes en dan ziet hij staan in het midden van de oudste een lammetje. Zo staat het er letterlijk. Als geslacht, er is maar één die in staat is dat de raad van God werkelijkheid wordt. Er is maar één in staat om het boek te openen. En dat is de Heer Jezus. Hij heeft namelijk van de Vader ontvangen alle macht over de hemel en over de aarde, in de hemel en op de aarde. Door het werk wat hij heeft volbracht op het kruis. En hem is het oordeel gegeven omdat hij de mensenzoon is. Filippenzen 2, opdat alle knieën zich zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus is Heer. Die zegels worden geopend. We hebben dat de vorige keer gezien. En dan moet u even onthouden dat die zegels nog de indirecte oordelen zijn over deze wereld. Het zijn gebeurtenissen die al vaker zijn voorgekomen in de geschiedenis, zoals oorlogen en hongersnoden. Maar ze komen nu wel direct van God, zonder dat de mensen het in het begin gelijk doorhebben. De eerste 4 zegels, daar zijn 4 levende wezens mee verbonden. Die staan dus symbool voor dat wat God in zijn regering op aarde doet. Waarvan de mensen niet doorhebben dat het van hem komt, maar dat wel degelijk oordeel is van hem uit. En dan gaan we naar hoofdstuk 8, want dan zien we in vers 1 dat als dat laatste zegel geopend wordt, dus dan is het hele boek met al die woorden die erin staan, namelijk die oordelen die gaan komen, worden dan helemaal openbaar. Als dat laatste zegel open gaat en dus die oordelen direct gaan komen over de wereld, dan staat er in vers 1 dat er een stilzwijgen in de hemel van ongeveer een half uur kwam. Nou, dat heeft 2 betekenissen, mijns inziens. Enerzijds tekent dat nog het geduld van onze God met het uitstorten van zijn oordelen. En anderzijds tekent het dat er in de hemel eigenlijk een soort van ontzag ontstaat voor dat wat staat te komen. Zo erg en zo hevig zullen de gebeurtenissen zijn die we nu gaan bekijken. Dus die eerste 6 zegels, waarvan de eerste 4 een eenheid zijn, zijn nog indirecte gebeurtenissen op de wereld. Er komt iemand die vrede brengt, er komt een oorlog, er komt een hongersnood, er komt een dodelijke ziekte, er komen wilde dieren. Ik heb dat toen uitgelegd allemaal, dat die wilde dieren ook wel eens kunnen slaan op mensen. Maar dan, als dat laatste zegel open gaat, dan gaat het pas echt beginnen. En in vers 2, ik zag de 7 engelen die voor God staan. Dat zijn dus hele bijzondere engelen. En één daarvan is ook waarschijnlijk Gabriel, die tegen Maria zegt, ik ben Gabriel de engel, of ik ben Gabriel die voor God staat. Hoofdstuk 8, vers 2. En hun werden 7 bazuinen gegeven. Nou, ik lees iets voor uit Ezechiël 33 over wat nou de betekenis is van die bazuinen. Want nogmaals, die bazuin uit 1 Thessalonicenzen 4 is een militair commando. Maar deze 7 bazuinen, daarvan zegt Ezechiël 33 vers 2 tot en met 4. Mag u even opzoeken. Heeft iemand water? Glaasje? Dankjewel, broeder. Dan mis jij het wel, hè? Dat is weer jammer. Ezechiël 33 vers 2. Mensenkind, spreek tot uw volksgenoot en zeg tegen hen, wanneer ik een zwaard over een land breng, en de bevolking van het land neemt een man ergens uit hun omgeving en stelt die voor zichzelf tot wachter aan, en die ziet het zwaard over het land komen en blaast op de bazuin en waarschuwt het volk. Als dan hij die het geluid van de bazuin hoort, die wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en neemt hem weg, dan zal zijn bloed op zijn eigen hoofd rusten. Dus de bazuin is de aankondiging, een bevel van aandacht die God laat uitgaan over de wereld. Daarom ook het woord bazuin. Superfijn. Dankjewel.
Alsjeblieft.
Ja. De 7 bazuinen vormen dus het oordeel onder het 7e zegel. Het 7e zegel gaat open en er volgen 7 bazuinklanken. 7 keer zegt de Heere God, aandacht, aandacht, het zwaard komt over het land. Wees gewaarschuwd, ja, ook voor u en voor mij, dat wij niet meegaan in de goddeloosheid van deze wereld, wat ik net voorlas uit 2 Petrus 3. U mag dan wel denken, ja, wij zijn daar niet bij, bij deze oordelen. We worden er zelfs in betrokken, want we zijn dan met Christus op tronen in de hemel. Maar dat wil nog niet zeggen dat u ook niet gewaarschuwd wordt. U wordt ook gewaarschuwd om niet mee te gaan met de komende stroom van goddeloosheid die over deze wereld zal komen. Vers 3 zegt dan, heb ik net niet voorgelezen, een andere engel kwam, dat is de Heer Jezus. Hij wordt voorgesteld als een andere engel en dat is zo geweldig mooi, want wat staat hier? Dat hij bij het altaar ging staan met een gouden wierookvat en hem werden veel reukwerken gegeven, opdat hij kracht zou geven aan de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar. Er is maar één die kracht kan geven aan de gebeden, aan uw gebeden, aan mijn gebeden, van alle heiligen. Dat is de Heer Jezus. Nou, wat zijn dat voor gebeden? Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden enzovoort. En ook die bijzondere heiligen uit die tijd van de grote verdrukking, waarvan we gelezen hebben in hoofdstuk 6, die bidden om wraak en zo. Ook die worden vervuld bij de uitstorting van die 7 bazuinen. Maar elke gelovige, ik hoop u ook, die dagelijks misschien wel naar het nieuws kijkt, tenminste ik wel, of kijkt, ik volg het een beetje, die heeft maar één groot verlangen in zijn hart. Heer Jezus, uw koninkrijk komen. Dat uw gerechtigheid komt. Dat de ongerechtigheid geoordeeld wordt. En dat gaat hier gebeuren, want hij, de andere engel, geeft kracht aan de gebeden van de heilige. En dan staat er dat hij in vers 5 het wierookvat neemt. Hij vult het met vuur van het altaar en werpt het op de aarde. Het is vuur, een verterend vuur van Gods nabijheid, afkomstig van het altaar, van het gouden altaar. En er kwamen donderslagen, stemmen, bliksemstralen en aardbeving. Dat wil allemaal duiden op een totale omwenteling op deze aarde van Gods wegen. Nou, de eerste 4 bazuinen die we gaan bekijken, broeders en zusters, betreffen de schepping. Aarde, zee, rivieren, waterbronnen, zon, maan en sterren. Niet de mensen zelf nog. En dan de laatste 3, die treffen de mensen wel zelf, persoonlijk. Nou, bent u er klaar voor? Dan gaan we eens kijken of we iets wijzer kunnen worden van wat er staat. Vers 7. En de eerste bazuinen en er kwam hagel en vuur vermengd met bloed en het werd op de aarde geworpen. Nou zijn er twee soorten uitleggingen. De eerste is letterlijk. Die mensen zeggen, ja, er staat gewoon hagel en er zit hagel. En er staat vuur vermengd met bloed, dan zal het wel zo zijn. Nou, zo denk ik niet. Ik denk dat dit vooral symbolische voorstellingen zijn. Van zaken die in de toekomst zich zullen afspelen. En die daarom op een symbolische manier worden uitgebeeld. En hier zie je al gelijk, hagel spreekt in de Bijbel van een oordelende, vernietigende macht uit de hemel. Vuur spreekt van Gods verterende oordeel. En bloed spreekt van de dood, niet zozeer de letterlijke dood, maar van de morele, geestelijke dood die er zal zijn onder de uitvoering van deze oordelen. Wat staat er dan? Het derde deel van de aarde verbranden. En het derde deel van de bomen verbranden en al het groene gras verbranden. Nou, de aarde is in het boek Openbaring symbool voor de geordende maatschappij. Terwijl de zee staat voor de landen die in opstand en revolutie zijn. Als je even naar hoofdstuk 10 gaat, dan zie je in vers 2... dat de Heer Jezus daar ook weer is hij het middelpunt. Maar er staat, hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. Zie je dat? Dus de zee staat echt voor de woelende volken. Nou, u kijkt het nieuws. U ziet overal revolutie. Nu, vandaag, deze week in Iran. Hè? Maar er zijn ook geordende maatschappijen. Nou, dat derde deel in het Openbaring 8... moet je hem even van mij aannemen. Dat staat voor het christelijke Westen. Eigenlijk het post-christelijke Westen. Want in Openbaring 12 vers 4 zien we dat Satan een derde deel van de sterren meesleept. En dan gaat het echt over het Romeinse Rijk, waar straks een beest zal komen die namens de draak zal heersen. Dus mijn uitleg, mijns inziens, zijn deze oordelen bedoeld voor dat deel van de wereld dat zich heeft afgewend van het christendom, maar het eerst heeft omarmd. Daarom steeds het derde deel van de aarde. Er komt dus, als die hagel en dat vuur komt, als Gods oordelen komen, dan komt er dus allereerst, als die bazuinen gaan klinken, een geweldige verwarring onder de geordende maatschappij van het Westen. Er komt een chaos van grote orde. En dan staat er ook een derde deel van de bomen verbranden. Nou, bomen zijn in de Bijbel, het boek Richteren spreekt daarover, in een droom, Richteren 9 meen ik, spreken van machtige mannen, machtige leiders. Nou, een derde deel van de aarde betekent chaos in de politieke sfeer. Een derde deel van de bomen betekent in dat post-christelijke Westen vallen alle zekerheden om als het gaat om leiders, om personen. En al het groene gras verbranden wil zeggen dat alle mensen die van bepaalde welvaart genieten ineens daarvan beroofd zullen zijn. Want wij zijn als gras. Maar groen gras spreekt in de schrift vooral over de welvaart. Kun je lezen in Jesaja 15 vers 6, Zacharia 10 vers 1 heb ik erbij staan. Dat is de eerste bazuin. Dus Gods oordelen gaan nu direct. In Openbaring 6 was het indirect, maar nu direct over het christelijke Europa. Denk ik. Tweede bazuin, vers 8. En dan gaat er iets merkwaardigs gebeuren. En ik vind dat heel boeiend, want er staat: en de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote berg brandend van vuur in de zee geworpen. Nou, wat is de zee? Heb ik net gezegd. De zee is die woedende volkerenmassa. Altijd in onrust. En het derde deel van de zee werd bloed. Nou, die grote berg, die brand van vuur, Dat staat voor een bepaalde grote macht in deze wereld. Een grote wereldmacht die plotseling uitgeschakeld wordt. Hij brandt van vuur als oordeel van God en verdwijnt in de volken. En alle schepselen in de zee zullen sterven. Tenminste, een derde deel. Nou, als u nou even Jeremia 51 opslaat, dan kunt u daar lezen wat die grote berg betekent. Want we moeten altijd proberen om schrift met schrift te vergelijken. Daar staat in Jeremia over Babel. Mag ik even opzoeken? Jeremia 51, vers 25. Daar staat, want dat was een geweldige macht, hè, Babel ook. Alle volken moesten zich buigen voor Babel. En dan zegt de Heere God, ik zal u, berg die te gronden ligt, spreekt de Heere, u die heel de aarde te gronden ligt, ik zal mijn hand tegen u uitstrekken, ik zal u van de rotsen afrollen en ik zal u maken tot een berg die in brand staat. Zie je dat? Nou, wat is dan die grote wereldmacht die als het christelijke Westen wordt getroffen door deze eerste bazuin, door die rampen, wat is dan die wereldmacht die plotseling uitgeschakeld wordt, zal verdwijnen en een einde zal maken aan al het leven in de zee? Derde deel tenminste. En dat betekent, er staat hier in mijn vertaling in vers 9, het derde deel van de schepselen in de zee die zielen hadden. Nou, heel toevallig staat in Ezechiël 29 vers 4 ook iets over schepselen in de zee of vissen in de zee. En dat zijn de inwoners van Egypte. Dus de schrift spreekt vaak symbolisch. Dus ik geloof dat hier ook. En het zou wel eens zo kunnen zijn, maar ik weet dat natuurlijk niet zeker, dat die grote wereldmacht Amerika zal zijn. Die plotseling van het toneel verdwijnt. En de schepen, staat er ook nog iets over, hè? Dat heeft te maken met de commercie, met de handel. Dus er wordt een einde gemaakt aan de machthebbers in Europa, de bomen, het derde deel van de bomen, aan de welvaart in Europa. En ook aan de hulp die we hebben uit Amerika, als het Amerika is, want dat staat er niet bij natuurlijk. Maar het zou me niks verbazen. Het is een grote macht, een grote berg. Maar u mag daar natuurlijk zelf een andere invulling aan geven. Dit zijn symbolische voorstellingen van toekomstige gebeurtenissen. Dan gaan we naar de derde bazuin, vers 10. En de derde engel blies de bazuin en er viel een grote ster. Let op, hè. Er viel. Dus hij wordt niet geworpen, maar hij viel. Brandend als een fakkel, let op, uit de hemel. En zij viel op het derde deel van de rivier en op de bronnen van de wateren. Nadat de politieke toestand van Europa, het na-christelijke Westen, omvergeworpen is, de leiders verbranden, dus uitgeschakeld zijn, nadat het groene gras verbrandt en een grote macht verdwijnt, komt er een geestelijke verblinding, komt er een morele dood, veroorzaakt door een grote ster. En een ster staat in de Bijbel voor een machthebber, een invloedrijk persoon, uit de hemel. En let op, brandend als een fakkel, hij imiteert. Want als een fakkel, leg dat eens naast de zeven geesten, de zeven fakkels die voor God zijn. Hij imiteert goddelijke invloed. Maar de rivieren zijn in de Bijbel en de bronnen van de wateren, die staan in de Bijbel voor geestelijke verkwikking. Ja toch? Neem bijvoorbeeld Joël 3 vers 18, een bron zal ontspringen uit het huis van de Heer en zal het dal van Sittim drenken. Dat is natuurlijk geestelijke verkwikking. En alle rivieren en alle waterbronnen, of derde deel, dat is dus van Europa, zal worden dichtgestopt. En dan staat er in vers 11, de naam van de ster wordt alsem genoemd. Dat is Spreuken 5, dat is bitterheid. Nou, wat is dat voor een persoon? Wie zal daar verantwoordelijk worden geacht als een invloedrijk iemand die dat wat nog gezien kan worden van God in deze wereld, dat gaat verduisteren? Alle bronnen die we hebben, neem bijvoorbeeld het huwelijk. De Heer Jezus zegt niet voor niets, het zal zijn in de dagen als van Sodom, hè? En hij zegt daar niet bij, zij trouwden en zij werden uitgehuwelijkd, zegt hij daar niet bij. Dat is een bron van vreugde. Maar het wordt daar, zegt de schrift hier, die bron, daar valt die ster op. En het wordt bitter. Het wordt niet meer verkwikking, maar het wordt verbitterd. Zal het niet een satanisch iemand zijn? Die Europa zal misleiden. In Deuteronomium 29 vers 18 lees ik, laat het daarom onder u geen man of vrouw, geen geslacht of stam zijn, wie het hart zich nu van de Heere onze God afwendt om de goden van deze volken te gaan dienen. Laat er onder u geen wortel zijn die gif of alsem voortbrengt. Dus, eerste bazuin, politieke chaos, machthebbers die het afleggen onder het oordeel van God, hagelvuur. Al het groene gras weg. We hebben nu al een probleem met de gasrekening. Maar als ik hierheen rijd, zie ik nog genoeg redelijk mooie autootjes rijden, hoor. Ik denk zo slecht gaat het nog niet, maar dan wel. Dan een macht, een grote wereldmacht, een berg brandend als van vuur. Die wordt geoordeeld en in de zee geworpen. Waardoor heel veel duisternis ontstaat. Een derde deel van de schepselen in de zee stierf. En ook de handel wordt lam gelegd vanuit die wereldmacht. En dan zien we hier ineens een geestelijke verduistering. Op grote schaal in het Westen, in het postchristelijke Westen. Als een oordeel voor het feit dat zij de Heer Jezus verworpen hebben. Dan staat er, de wateren waren bitter gemaakt, vers 11. Stromen van levend water zullen uit het binnenste vloeien. Van wie? Van zij, van hen die geloven in de Heer Jezus. De zaaien van de geest. Hier is het tegenovergesteld. Er is nu ook onder de ongelovigen nog steeds iets van vreugde vanuit het christelijke wat we hebben gehad. Ja toch? We hebben nog huwelijken, we hebben nog allerlei zaken die te maken hebben met gezondheid, geestelijke gezondheid. Hè? Als het gaat om opvoeding, als het gaat om stervensbegeleiding enzovoort. Het wordt wel aangevallen, maar het is er nog wel. Maar dan niet meer. Dan zullen alle wateren vergiftigd zijn en de bronnen zullen zijn dichtgestopt. Dan in vers 12, de vierde engel. Blies de bazuin en het derde deel van de zon werd getroffen. En het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren. Nou ja, u kunt al zien dat dat niet letterlijk kan zijn, want we hebben in hoofdstuk 6 gezien dat de sterren op de aarde vielen. Weet je nog? Ik zei toen ook al dat dat niet letterlijk was. Want anders zouden er geen sterren meer zijn. Maar die zijn er nog wel. Ze worden alleen verduisterd. Zodat het derde deel daarvan verduisterd werd en de dag voor het derde deel geen licht had en de nacht desgelijks. En de Heer Jezus zegt hier ook iets over in Lucas 21 vers 25. Er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van de zee en branding. Als deze dingen gebeuren en de rivieren zijn dichtgestopt, derde deel, en er is geestelijke verduistering, dan is het ook logisch dat de zon getroffen wordt. Er is geen licht meer. Er is nu nog licht. Ook voor ongelovigen is het nog enigszins licht. Maar dan niet meer in het nachristelijke Westen. De maan en de sterren staan ook symbolisch voor bepaalde gezagsdragende personen, worden ook getroffen. Geestelijke leiders, geestelijke leidsmensen zullen dan getroffen worden. Dus op het hele gebied in Europa, mijns inziens, zullen deze oordelen vallen. We hebben 4 bazuinen gehad. Die hebben allemaal te maken met de omstandigheden van de mensen die dan, die dan leven. Maar dan gaan we nu kijken naar de 5e en de 6e en de 7e. En daarvan zegt de Bijbel in vers 13 3 maal wee. Want de 5e, de 6e en de 7e vormen 3 keer een wee. Zo erg zal het zijn. En dan staat er in vers 13 dat Johannes een arend ziet vliegen in het midden van de hemel, die met luide stem zei: wee, wee, wee. Die arend symboliseert de snelheid van de oordelen die uit de hemel komen. Het zal heel snel gaan, want als die dagen niet verkort werden, zouden ook de uitverkorenen niet behouden worden. Over wie komen die oordelen? Kijk er maar mee in vers 13. Hun die op de aarde wonen. We zijn zo druk met het klimaat. We zijn zo druk met stikstof. Mensen zijn zo druk met de aarde, met hun woonplaats. Die zij geestelijk hebben verdorven door God vaarwel te zeggen en de Heer Jezus uit hun leven te bannen. Daarom zal God ook die aarde die zij zo koesteren oordelen. We hebben het symbolisch gezien. Maar straks zullen er ook echt rampen komen over dat waar mensen zo hun woonplaats van gemaakt hebben. De aarde waar Christus verworpen is. Dat moet u wel even goed helder hebben. Hij is hier, het hele aardrijk, daarvan zegt Handelingen 17, dat hij dat hele aardrijk zal oordelen. Dat aardrijk, daarvan zegt Handelingen 17, is in beroering, omdat iemand zegt, er is een andere koning dan de keizer, en dat is Jezus. Nou, die op de aarde wonen, staan tegenover, zei hij in de... Nou, die vindt u in hoofdstuk 13, kijk maar, vers 6 van Openbaring. Want daar is het beest, die leider van dat goddeloze Europa, als ik het even zo mag zeggen. En dan staat in vers 6, hij opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel. En dan komt het, hen die in de hemel wonen. Zie je dat? Hen die in de hemel wonen, tegenover zij die op de aarde wonen. Dat woordje wonen betekent je woonplaats hebben. Je wortelen. Je thuis voelen. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. En hier komen de laatste 3 bazuinen. 3 keer een wee. Dus het wordt nog erger over hen die ervoor hebben gekozen deze aarde waar de Heer Jezus gebloed heeft, waar hij verworpen is, om die aarde tot hun woonplaats te maken. Het is een geestelijke uitdrukking. Het is niet, ja, we wonen allemaal op de aarde. Nee, ze zijn daar geworteld. Ze willen niets liever dan hier. Vanwege het overige stemmen van de bezuin, van de 3 engelen die gaan bezuinen. Nou komen er een paar moeilijke dingen. Maar we hebben al moeilijke dingen gehad, toch? U kunt nog wel volgen, toch? Ik zei het al. Probeer het zo ordelijk mogelijk uit te leggen. De 5e bezuin krijgt meer ruimte. De 6e ook. Nou, de 5e bezuin. Eens even kijken. Daar wordt een... Nou, we lezen het even. Een ster. Weer een ster. En die is uit de hemel op de aarde gevallen. Nou, mijns inziens is dat Antichrist. Hij die zoals Satan uit de hemel viel in Jesaja 14, heeft zijn vertegenwoordiger straks in Israël. Hier gaat het over Israël. Hoofdstuk 9, het eerste stukje gaat over Israël, het eerste wee. En het tweede wee, de zesde bazuin, gaat over de christenheid. Hoe weet ik dat? Nou, in vers 4 lezen we dat de mensen die het zegel van God niet aan hun voorhoofd hadden, die moesten niet geraakt worden. Dus dat zijn de Israëlieten, hebben we in hoofdstuk 7 gelezen. Maar je moet wel een beetje bijblijven. Nou, wat gebeurt er? Die ster. Aan die ster werd gegeven de put van de afgrond. Het is dus een toegestaan oordeel. En ze openen de put van de afgrond. En wat gebeurt er dan? Er steeg rook op uit de put als de rook van een grote oven. Rook verblindt, rook verduistert, rook verstikt. De afgrond is de allerdiepste plek waar de demonen zijn. Demonische geesten, demonische machten. En deze ster die uit de hemel gevallen is, de valse koning van Israël, die zal een put openen, die zal demonische machten vrijlaten, die over dat land zullen komen en dat land zullen teisteren met de meest verschrikkelijke dodelijke leringen die de wereld ooit gekend heeft. Want er staat dat er sprinkhanen kwamen, vers 3. En sprinkhanen zijn in de schrift altijd wezens die al het voedsel wegnemen. Kun je ook lezen, Joël, hoofdstuk 1. Die hebben 4 soorten sprinkhanen. En ze vreten alles weg wat maar voor Israël tot voeding was. Nou, dat is met ons ook zo. Wij hebben geestelijk voedsel, dat is de Heer Jezus. Maar de sprinkhanen, demonische machten, valse leraars en valse apostelen nemen dat voedsel van ons weg. En dan kunnen we spreken van een hongersnood. Geestelijke hongersnood. Nou, hier staat dat ze macht kregen zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. Nou, schorpioenen hebben een steek, een giftige steek, in hun staart. Nou, de staart is in de schrift weer een symbool voor de leringen van iemand, van een valse profeet. We gaan even door. Hun werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde. Nou, dat gras was dus niet letterlijk verbrand. Want, dat is hier nog. Nog aan enig groen, nog aan enige boom. Met andere woorden, het zijn geen gewone sprinkhanen. Wat staat er dan in vers 5? Hun werd gegeven dat zij hen niet zouden doden, dus die mensen die verzegeld waren, de 144.000 verzegelden, maar dat zij hen 5 maanden zouden pijnigen. Oh, sorry, dat zijn de mensen die niet het zegel hebben, excuses. En de pijniging was die pijniging van een schorpioen wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken en hem geenszins vinden. Ze zullen begeren te sterven en de dood vlucht van hen weg. Nou, 5 maanden is ook de levensduur van een sprinkhaan. 5 staat ook voor de verantwoordelijkheid van mensen. De verantwoordelijkheid van het Joodse volk. Dat ze nog steeds de Heer Jezus verwerpen. En zij zullen dan in plaats van de zegen zulke dodelijke misleidingen treffen dat ze zouden wensen te sterven. Maar dat lukt niet. En wat lezen we dan in 2 Thessalonicenzen 2? Dat de komst van de mens van de zonde naar de werking van de Satan is met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen en met allerlei bedrog van de ongerechtigheid voor hen die verloren gaan. Omdat zij de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen om behouden te worden. Daarom zendt God hun een werking van de dwaling om de leugen te geloven. En dat is wat hier gebeurt, een werking van de dwaling. Dus ik zie dit ook als een symbolisch iets. En wat zien we dan? In vers 7. Die demonen worden voorgesteld als sprinkhanen, die demonische machten. En ze zijn paarden gelijk, toegerust tot de oorlog. Nou, u krijgt ook te maken met een tegenstander die op oorlog uit is, zoals de paarden zijn. Hij wil uw leven ruïneren, zodat Christus niet gezien wordt. Hoe houdt u stand? Door het geloof. Toch? Vast in het geloof. Wat staat er dan nog meer? even kijken. Hun koppen was zoiets als kronen. Ze hebben dus. Ze komen dus als een soort. Zoals Paulus het noemt, de valse apostelen. Ze komen in een soort vorm van gezag. Ze stellen iets voor, denken ze. De mensen die hebben zijn altijd gevoelig voor mensen met een bepaalde titel of bepaalde gezagsuitstraling. En dat staat hier symbolisch in die kroon. Aan goud gelijk. Het is niet goud, maar het is aan goud gelijk. Ze zeggen van God te komen, maar ze komen niet van God. Zoals de valse apostelen vandaag zeggen, ik kom van God. Ik heb een kroon aan goud gelijk. Nou, en hun gezichten waren als gezichten van mensen. Dat betekent dat die leerlingen heel erg subtiel zijn. Ze zijn intelligent. Mensen staat voor intellect, voor nadenken. Dan, ze hadden haar als vrouwenhaar. Dat betekent, dat is een verleidelijke vorm. Ze komen met verleiding, met misleiding. Een vrouw met lang haar staat een beetje symbool voor, een beetje verleidelijk. En alles wat ze doen met dat valse gezag is Israël verleiden tot de meest verschrikkelijke demonische leering. Onder de vijfde bazuin. Zoals ik het zie. En hun tanden waren als van leeuwen. Ja, want ze willen verslinden. Zo is het ook met de Satan. Hij gaat rond als een brullende leeuw. Zoekende wie hij zal verslinden. Hoe doet hij dat? Nou, door u bij de Heer Jezus weg te krijgen. Ik had vandaag een meneer die mij aanviel op internet. En hij beweerde dat ik een dwaalleraar was, want ik zondig nog af en toe. En hij niet meer. Hij zondigt nooit meer. En hij kwam met allerlei bijbelteksten. En dat klinkt allemaal heel verleidelijk. Maar is het waar? Wie zegt dat hij zonder zonde is, de waarheid is in hem niet. Dat heb ik hem ook gezegd. Maar we zullen merken dat iedere keer, als we willen leven vanuit de Heer Jezus, er aanvallen komen vanuit onverwachte hoek. Om u te verslinden. Om u weg te krijgen bij de Heer Jezus. Ze hebben tanden als leeuwen. En ze komen met een vriendelijke, uiterlijke, schapenvacht. Maar van binnen zijn het roofzuchtige wolven. En ze hadden harnassen als ijzeren harnassen. Ze zijn totaal ongevoelig voor jouw welzijn. Dat heb ik diverse malen gemerkt in mijn leven. Dat als bepaalde personen je willen wegtrekken bij de Heer Jezus, hetzij bewust, hetzij onbewust, dan komen ze met verleidelijke, intelligent klinkende leringen. Maar zodra je weerstaat, zijn ze keihard. Ze hebben harnas als ijzer. Ze hebben geen sympathie, geen empathie, niks. Kent u dat? Ze lijken heel erg ingenomen met je. Maar als je zegt, nee, maar er staat geschreven zus en zo, dan komt hun ware aard naar boven. En het gedruis van hun vleugels was als gedruis van wagens met vele paarden die ten oorlog trekken. Dat zie je ook in het boek Joshua. Want de vijanden kwamen met gigantische aantallen wagens om indruk te maken. En het is niet voor niks dat massale bijeenkomsten, dat daar vaak misleiding wordt geleerd. Maar als we die massale bijeenkomsten zien, denken we, nou, dat moet wel goed zijn. Als er zoveel mensen op afkomen, als het zo groot is. Maar laat u niet misleiden, want de schrift zegt, u hebt kleine kracht. Maar door die geweldige, dat druisen van al die wagens, wil de duivel ook indruk maken, ook dan. En ze hadden staarten aan schorpioenen gelijk en angels. En hun macht was in hun staart om de mensen schade toe te brengen, 5 maanden lang.
Mag ik eens vragen?
Je mag, zeker mag u wat vragen.
Gaat dit dan ook over de gelovigen van nu?
Nee.
Nee.
No. Maar u kunt het wel toepassen op nu.
Oh, oké. Okay.
De vraag is, gaat het over gelovigen van nu? Nee. Dit is een profetisch boek. Het gaat over de situatie straks, als wij er niet meer zijn. Als de oordelen gaan komen om de Heer Jezus in te leiden in deze wereld. Maar u kunt daar wel lering uit trekken. Nee. Want de Satan is dezelfde en zal op dezelfde wijze proberen om ons van de Heer Jezus af te trekken. En dan in Israël of tenminste het Joodse volk, zal te maken krijgen met misleiding. Want die staarten, die staan voor misleidende leringen. En dan staat het tenslotte, ze hadden over zich als koning de engel van de afgrond. Nou, dat is de Satan zelf. Abaddon, dat wordt gezegd in het Hebreeuws en in het Grieks. Dat betekent dat zowel hij een Joodse dwaling brengt als een christelijke dwaling. En dat lezen we ook in de eerste brief van Johannes. Hè? Want wat doet de antichrist? Hij logent dat de Christus de Messias is, Joodse dwaling. En hij logent de vader en de zoon, christelijke dwaling. Dus past u op voor deze koning die er vandaag ook is, uit de afgrond. Hij wil niets liever dan u van Christus aftrekken. En al gaat u bezig met weet ik wat voor onderwerpen in de Bijbel, en u bent niet met hem bezig, vindt hij prima. Dat is de subtiliteit van de misleiding vandaag. Dan tenslotte de zesde bazuin. We hebben nog twee, maar die laatste is heel kort. De zesde bazuin. De engel bazuinde en uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God is, hoorde ik een stem die zei tot de zesde engel die de bazuin had, maak de vier engelen los. Dat zijn dus demonische machten, want ze zijn gebonden. En hier ziet u, broeders en zusters, dat alle gebeurtenissen op aarde te maken hebben met hemelse principes. Want die zijn gebonden bij de grote rivier de Eufraat. Vandaag zijn zij nog steeds gebonden. En het boek Openbaring laat zien dat engelen invloed hebben op de gebeurtenissen op aarde. Vuur, water, al die zaken, ze beïnvloeden dat. De Eufraat. En de vier engelen die gereed waren tegen het uur en de dag en de maand en het jaar. Zie je dat? Dat is heel specifiek al bepaald in dat boek dat verzegeld is. Om het derde deel van de mensen te doden werden losgemaakt. Nou, dat doden is morele dood, denk ik zelf, niet letterlijke dood. Het getal van de legers van de ruiterij was 20.000, 10.000 al. Nou, dat is 200 miljoen. En wat nou zo merkwaardig is, is dat in dit gedeelte staat dat dat uit het oosten komt. En dat derde deel slaat weer op het westen. Zoals ik al zei, het eerste W van vers 13 van hoofdstuk 8 slaat op Israël en het tweede W op Europa. En er komt dan een macht, weer vers 19 van de paarden, is in hun mond, dus dat wat ze zeggen. Maar let even op dat er een enkelvoudig woord staat. Er staat, de macht van de paarden is in hun mond. Staat niet in hun monden. Maar er staat wel achter en in hun staarten. De staarten staan, zoals ik al eerder zei, altijd voor leringen. Er zijn diverse leringen uit het oosten. Maar de mond is één mond, de mond van de Satan. Dus zowel in Israël, uit de afgrond, als in het westen, komt er een nog grotere misleiding. En één uitlegger die ik heb geraadpleegd, die dacht misschien wel aan de islam. Nou, dat zou me niks verbazen, want dat komt ook uit het oosten. Maar er zijn diverse occulte invloeden uit het oosten gekomen, waar christenen onder ten onder zijn gegaan. Denk maar aan al die oosterse geneeswijzen. Ik had vorige week nog iemand die zei van ja, ik ga naar meridianentherapie, kan dat wel? Toen zei ik, nou lijkt me niet. He, want het, ja, maar er zijn toch wel energiebanen in mijn lichaam? Ik zeg, nee, die zijn er niet. Ja, maar dat is bewezen. Nee, dat is niet bewezen. Want dat komt namelijk uit de Chinese godsdienst. Van yin en van yang. En dat hele beginsel stamt uit de visie op het heelal. Wat ontstaan is en waar een goede energie is en een kwade energie enzovoort. Dus doe dat alsjeblieft niet. Uit het oosten. Hier zie je net zoiets. Ze brengen schade toe, staat er dan. Want hun staarten zijn aan slangen gelijk. Dat betekent dat het een duivelse, demonische invloed wordt over het hele Westen. Dan staat er tenslotte. En de overige van de mensen die niet gedood waren door deze plagen. Nou, eventjes. Ik zei net morele dood. Hier lijkt me dat lastig. Het zou wel kunnen dat het letterlijk is in dit vers. Maar dat zijn toch de lastige details van dit hoofdstuk. Maar in ieder geval, die mensen die niet door die plagen werden aangetast, laat ik dan zo zeggen. Bekeerden zich zelfs niet van de werken van hun handen. En dit is de situatie op de wereld voordat de Heer Jezus komt. Er staat namelijk, ze aanbaden de demonen. De gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen kijken, niet horen, niet lopen. En moorden, toverijen, hoererijen en diefstal. Dat is toch treurig?
Ja.
Nou, als u hier vanavond bent en u beleidt dat u bij de Heer Jezus hoort. Maar er is toch in uw leven sprake van deze dingen. Niet één keer, maar een consequent patroon van aanbidding van demonen in de vorm van allerlei afgoden. Of moorden, dat is geestelijk je medemensen natuurlijk lasteren ook, hè? Dat zegt de Heer Jezus zelf. Toverij, hoererij, diefstallen, ja dan... Dan moet u zich daarvan afkeren. Dat is de waarschuwing van het hoofdstuk. Dus samengevat. 6 bazuinen. De eerste 4 laten zien dat er een oordeel gaat komen vanuit Gods troon. Vanwege de gebeden van de heiligen. Over het na-christelijke Westen. We hebben gezien in hoofdstuk 8 dat er hagel komt, dat er oordeel komt, dat er vuur komt. Dat het derde deel van de aarde verbrandt en de bomen. Dat er een grote macht komt die er nu nog is, maar dan zal worden uitgeschakeld. Waardoor de handel totaal wordt omvergegooid. De zon en de maan en de sterren, de gezagsdragers die geestelijk enigszins nog wat kunnen brengen, worden eigenlijk ook getroffen. En dan vinden we een oordeel in het volk van Israël met demonische leerlingen. En hetzelfde geldt voor oostelijke dwalingen met paarden die één mond hebben. De duivelse geest, draak en meerdere verkeerde leerlingen. Nou, vandaag, broeders en zusters, vindt dit al in de gemeente plaats. Waar vinden we nog de gezonde leer? Dat wij ons moeten richten op de Heer Jezus. Ik had gisteren een boodschap in Ermelo. Ik heb daar uit Handelingen 11 gezegd. Ja, Barnabas die zegt dat tegen die gemeente. Jongens, jullie moeten bij de Heer blijven met het voornemen van het hart. Hij haalt Saulus op. En een jaar lang krijgen ze onderwijs over de Heer Jezus. Ik zei, het onderwijs in de gemeente moet over hem gaan. Nou, wat gebeurt er? S'avonds komt onze dochter thuis. Ik zeg, nou, ze was bij 50 tieners. Waar hebben jullie het over gehad? Ja, over... Is ongeduld wel een zonde of niet? Ja. Ik zeg tegen mijn vrouw, waarom hebben ze dan niet gewoon over de Heer Jezus met hen? Wat ze verkondigden hun de Heer Jezus. Dat staat ook in Handelingen 11. Het schijnt toch heel moeilijk te zijn voor gemeente om onderwijs te geven over hem. En wat doet Paulus in Handelingen 28, vers 31? Hij leerde hen aangaande de Heer Jezus. Staat er 2 jaar lang. Dus dat is al 1 jaar in Antiochië. 2 jaar in Handelingen 28... 3,5 jaar in Korinthe, 1,5 jaar in Efeze, allemaal onderwijs over wie is de Heer Jezus. Moeten wij ook doen. Want als we dat niet doen, ontstaat er twist en verdeeldheid over alles en nog wat. En komen die leugens, die dwalingen, die straks op een massale schaal de mensen zullen doden, moreel gezien. En het is nu al bezig in de wereld, hè, met abortus en al die toestanden met LHBTI. Het zorgt voor geestelijke dood gewoon. Dat komt ook de gemeente binnen, broeders en zusters. Heeft u niet gelezen dat de jongeren psychische schade hebben meer dan 5 jaar geleden? Of 2 jaar geleden zelfs, geloof ik. Vooral onder meisjes op middelbare scholen. En we zijn maar bezig vanuit de overheid om op scholen aandacht te geven voor... Ja, misschien ben ik wel een jongen of een meisje, ik weet het eigenlijk niet. Nee, dat zijn deze demonische leerlingen die komen uit de afgrond. En daar moeten wij voor waken, broeders en zusters. Ten slotte, hoofdstuk 11, de zevende bazuin. En dit is zo heerlijk, want hier gaat het naartoe. En als uw hart hier blij van wordt, dat hoop ik tenminste, dan heeft u maar één groot verlangen. Dat koninkrijk wat komt, wil ik nu al in mijn leven een beetje realiteit laten worden. In vrede, in blijdschap, in gerechtigheid. Wat staat er namelijk? De zeven engel bezuinigen en er kwamen luide stemmen in de hemel. Ik hoop dat die luide stemmen ook in de gemeente zijn vandaag. Dat we eens durven te spreken over de Heer Jezus. In plaats van een beetje, ja, laten we maar weer een liedje zingen over onszelf. Ja. Ik ga u dienen en ik zal u loven. En ik geef heel mijn leven aan u, weet je, dat soort liedjes. Nee, luide stemmen gaan over hem. Hier, kijk maar. Het koninkrijk van de wereld van onze Heer en van zijn Christus is gekomen. En hij zal regeren tot alle eeuwigheid. En ze roepen dit al voordat de laatste oordelen in de vorm van die schalen volgende keer zullen komen. Zo mogen wij ook nu al, alsof het al gekomen is, 2 Petrus, de dag die opgaat in je harten, de morgenster, mogen we nu al zeggen, de Heer Jezus, hij is al gekomen. Niet letterlijk, maar hier in de gemeente. In mijn leven is hij al koning, Heer. Ik mag al mij verblijden bij de gedachte aan zijn komst. En dan zegt de schrift in 1 Korinthe 15, vers 25, want hij moet regeren totdat al zijn vijanden onder zijn voeten, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de Satan weet, zijn einde is nabij. Want de valse profeet en de dood en het dodenrijk worden geworpen in de poel van het vuur. En daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, dat wij nu al, vandaag, in onze levens, in onze gemeente, Christus Jezus verkondigen met een luide stem. Dat we niet bang zijn voor de wereld, of bang zijn wat onze buren denken, of bang zijn van weet ik veel wie wat van ons denkt, maar dat we gewoon zeggen, hij komt. De Heer Jezus, hij is mijn Heer, hij is mijn Heiland, hij is mijn leven, hij is mijn hoop. Dat hoop ik en dat bid ik, dat dat in ons land weer gaat klinken. En dat al dat gemier over die bijzaakjes, die op zich wel belangrijk zijn, maar als het tot eer van de Heer is, is het waarheid. En als het tot eer van onszelf is, is het niet waar. Dat is een keer, ja, het is natuurlijk een beetje utopisch, maar misschien hier vanavond, in jullie leven, is mijn leven. Er komen bazuinen. Er komt een waarschuwing van God uit. En wij zijn daar niet bij, oké. Maar wat zal het jammer zijn dat we dat als een belijdenis hebben, terwijl ons leven niet in overeenstemming is met zijn persoon. Want dat is waarom deze dingen zijn opgeschreven. Dat wij zeggen, kom Heer Jezus. En de geest en de bruid zeggen kom. En de bruid is iemand die rein is, die maagdelijk is. Die zegt, Heer Jezus, ik ben klaar, komt u alstublieft. Want ik wil niets liever dat u zal heersen. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Nou, dat was een hele zit, hè? Jongen.
Goed dat je erbij kon zitten.
Zegt u?
Goed dat je erbij kon zitten.
Ja, ik kon niet zitten natuurlijk. Maar ik hoop dat uw hart wel een beetje warm geworden is voor hem. Daarom is de Stichting voor Evangelisatie en Bijbel... Wat was het? Bijbelstudie in Toornspik opgericht. Zullen we danken. Heer Jezus, u bent de grote engel die straks zal staan bij dat wierookvat. Bij het gouden altaar met al die gebeden. U hoort ze allemaal van alle heiligen. Ook onze gebeden vanavond. En u staat klaar om ze te beantwoorden. Als u alle ongerechtigheid en alle goddeloosheid zult oordelen. Alle hoogmoed van deze wereld. Alle Poetins en alle Bidens en alle Ruttes, iedereen die zonder u denkt iets te moeten kunnen heersen in deze wereld. Vader, we zien zo uit naar zijn komst. De komst van de Heer Jezus. En we bidden en we smeken u. Dat u mij aanwijst met uw bazuin. Wat in onze levens nog niet in overeenstemming is met uw gedachten. Gezegend zij uw woord, geprezen zij uw naam. Amen.